Ja. Iedereen kan mij verstaan, zo neem ik aan. Van harte welkom allemaal. Het is fijn om nog eens met u samen te zijn. Dank je voor de geweldige liederen die je hebt gekozen, Didier. We leven in een tijd waarin we met heel ons hart mogen uitroepen en geloven dat Jezus overwinnaar is. Wat er ook gebeurt om ons heen, wat we ook zien, welke gedachten we hebben, we weten dat Hij erboven staat. Dat alle dingen in zijn hand zijn en dat we met elkaar mogen proclameren: Jezus is overwinnaar over elke situatie. Amen. Ik wil als inleiding Psalm 133 eens lezen. U hoeft hem niet op te zoeken, want ik ga er niet over prediken. Maar ik wil Psalm 133, daar is een nieuwe vertaling van verschenen. Ik lees eerst even de oude vertaling. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samenwonen. In de allernieuwste vertaling staat het als volgt: Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samen zoomen. Dus welkom op deze Zoom-meeting. Want het is lieflijk als broeders en zusters te samen zoomen. Goed, ik wil eigenlijk deze morgen nog eens met u teruggaan naar wat ons fundament is eigenlijk. En een andere manier om te zeggen wat ons fundament is, is eigenlijk dat we zouden kunnen zeggen: waarvan zijn we eigenlijk afhankelijk? He, want een huis is afhankelijk van het fundament. Zonder fundament komt er niks van terecht van het huis. En als we dus nadenken met elkaar, wat is ons fundament? Dan kun je ook zeggen: waarvan zijn we afhankelijk? En misschien kan ik de Bijbel laten zien. Gods woord, want Gods woord is ons fundament. En als ik dat zo zeg, is het ja, Gods woord is ons fundament, maar tegelijkertijd ook nee, Gods woord is niet ons fundament, want het gaat niet erom dat Gods woord ons fundament is, want Jezus zegt: als je Gods woord kent en hoort, maar niet doet, dan is het niet je fundament. Dus Gods woord is niet ons fundament, maar het doen van Gods woord is ons fundament. En naar aanleiding van het doen van Gods woord wil ik met u eens opzoeken Johannes hoofdstuk 15. Als we naar Johannes hoofdstuk 15 gaan, u kent het wel. U mag dat opzoeken. Dan staat er, zegt Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ook ik in u. Jezus zegt hier dus dat hij de wijnstok is en dat wij de ranken zijn. En de bedoeling van de wijnstok, van elke wijnstok, is dat hij vruchten draagt. Ik heb zelf hier achter in de tuin een wijnstok staan. En Erik ook, dat weet ik, die heb ik ook al gezien. En Frank en Katrien ook, als ik me niet vergis, die hebben er ook eentje staan. En als je zo'n wijnstok hebt, die bloemen die eraan komen, dat stelt echt niks voor. Daar heb je niks aan, bij wijze van spreken. Je plant geen wijnstok om naar de mooie bloemen te kijken. Je plant ook geen wijnstok voor al de bladeren die er komen. Maar je wilt echt een wijnstok voor de vruchten. En wat betekent nu dat wij vrucht dragen? Ik heb er al allerlei uitleg over gehoord. Zoals bijvoorbeeld, we dragen vrucht als de vrucht van de Heilige Geest in ons leven aanwezig is. Dat is natuurlijk waar, hè, dat is belangrijk. Maar ik zou het eigenlijk nog breder willen maken, in de zin van vrucht dragen betekent dat elk woord wat in ons leven geschiet, dan draagt dat woord vrucht in ons leven. Bijvoorbeeld, als wij bidden, dan draagt Lucas 18 vers 1 vrucht in ons leven, want Jezus heeft gezegd dat wij altijd moeten bidden en niet verslappen. En als we doen, als we een leven van gebed hebben, dan draagt Lucas 18 vers 1 vrucht in ons leven. Dan gebeurt dat in ons leven. Als we over hem vertellen en we getuigen over wat Jezus gedaan heeft, dan draagt Handelingen 1 vers 8 vrucht in ons leven. Waar staat dat Jezus zegt, gij zult de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. En zo elke keer als er als we een Bijbelvers doen, hè, vandaar dat ik daar straks zei, het fundament is niet Gods woord, maar het doen van Gods woord. Elke keer als wij Gods woord doen, dan draagt dat woord vrucht in ons leven. Als we bijvoorbeeld vriendelijk zijn, in de Bijbel staat, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Dan draagt dat woord vrucht in ons leven. Als wij mensen van geloof zijn, dan draagt Hebreeën 11 vers 6 bijvoorbeeld vrucht in ons leven. Want daar staat, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie tot hem komt, moet geloven dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Als je dus dat geloof hebt, dat als je hem zoekt, dat hij een God is die beloont, dat hij een God is die antwoordt, dan draagt dat woord vrucht in ons leven. En het zou geweldig zijn als wij dus allemaal mensen van geloof zouden zijn. Ik ben daar de laatste tijd over aan het nadenken. Je hebt verschillende verhalen in de Bijbel waarin Jezus mensen prijst omdat ze een groot geloof hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebeurtenis van de hoofdman, de centurion, de man, de hoofdman, de leider over 100, die bij Jezus komt en hij zegt tegen Jezus, ik heb een knecht thuis die ziek is. En Jezus zegt tegen hem, zal ik met je meegaan? En voor de knecht binnen zegt die hoofdman, dat hoeft helemaal niet. Want kijk, als ik tegen mijn knecht zeg, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg, doe dat, dan doet hij dat. En als u tegen de ziekte zegt, ga, dan gaat hij. En dan zegt Jezus, ik heb niemand met zo'n groot geloof gevonden in Israël. En dan denk ik, Heer, ik wil ook dat zo graag dat u mij een man van geloof zou noemen. En hoe kan ik komen tot een groot geloof? Wel, bij die hoofdman zie ik dat hij de principes van autoriteit begrijpt. Hij weet precies wat autoriteit inhoudt. En als wij dus mensen van geloof willen zijn, dan zullen wij moeten begrijpen wat autoriteit inhoudt. Dan zullen wij die principes van autoriteit moeten begrijpen en geloven. En als we dat begrijpen, dan kunnen wij ook mensen worden van groot geloof. Een ander verhaal waar ik van de week mee bezig ben over groot geloof, en waarvan ik wil dat dat woord vrucht draagt in mijn leven. Ik kan nu vanwege de tijd al die gelijkenissen niet opzoeken, maar u kunt ze vinden in Matthäus alle twee. In het verhaal van de hoofdman in Matthäus 8, vers 15 tot 13. En de volgende verhaal wat ik kort even wil citeren, vind je in Matthäus 15, vers 21 tot 28. Dat gaat over de Syro-Fenicische vrouw. Dat Jezus buiten Israël is. En dat hij daar verblijft, u kent het verhaal misschien ook wel, en dat die vrouw bij Jezus komt, die zegt, ik heb een dochter, in mijn vertaling staat, die deerlijk bezeten is, die helemaal de weg kwijt is en die bezeten is. Heer, kom en bid voor mijn dochter. En ze roept het, ze roept hem na. En de discipelen zijn dat roepen beu. En zeggen, heer, laat die vrouw toch ophouden. Zend ze weg. En dan zegt Jezus bovendien nog tegen haar. Het brood is voor de kinderen van Israël. En niet voor de anderen. En dan zegt die vrouw. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Dan zegt die vrouw van ja. Het brood is voor de kinderen, dat klopt, maar de honden, die eten ook van de kruimels die van de tafel vallen. Jezus zei tegen die vrouw, groot is je geloof. Waarom zei Jezus dat tegen haar? Omdat ze bleef volharden... En het niet opgaf. Ondanks wat mensen zeiden, wat de discipelen zeiden. En de Heer sprak over die gelijkenis echt tegen mij. Omdat ik was aan het lezen in een boek. Ik heb het hier nu niet bij de hand. Van John G. Lake. Predikingen van John G. Lake. Heeft u wel eens van John G. Lake gehoord? Nee, John G. Lake leefde rond de 1900, dus lang geleden. Maar het was een man die bekend stond om, net als Smith Wigglesworth bijvoorbeeld, over de mate van geloof waarin hij wandelde. En er is nooit eigenlijk na hem iemand geweest die zoveel genezingen heeft gezien. Gebeuren. En ik las in het begin van dat boek hoe hij enorm door de Heilige Geest werd aangeraakt en enorme ervaringen had met God. En ik moet zeggen, eerlijk zeggen, in het begin toen ik dat las, toen werd ik eigenlijk een beetje boos op God, bij wijze van spreken. En ik dacht bij mezelf, ik lees over mensen die allemaal geweldige ervaringen hebben met God. Die explosies van kracht in hun leven ervaren. Die enorm door God worden aangeraakt. En daarna enorm door God gebruikt worden. En ik zeg, Heer, ik heb dat helemaal niet. Ik heb helemaal niet die ervaringen die man heeft gehad. En ik beleef helemaal niet die explosies van kracht. En die aanrakingen van God. En ik zeg, hier, dan kunt u van mij ook niet verwachten dat ik al die daden doe die John G. Lake gedaan heeft. En opeens sprak God tegen mij over de gelijkenis van de Syro-Fenicische vrouw. En God zegt van, misschien heeft John G. Lake het brood ontvangen. Maar als jij nu gelooft dat jij een kruimeltje kunt ontvangen, dan is dat kruimeltje genoeg om God machtig aan het werk te zien. Want die vrouw zei, Heer, een kruimel is genoeg. En ze zag de Heer Jezus geweldige wonderen doen. Dus je moet jezelf niet vergelijken met de ervaring van anderen. Geloof maar dat als jij een kruimeltje van dat hebt, dan is het ook genoeg om God machtig aan het werk te zien. En ik werd daardoor enorm bemoedigd. En ik zei, Heer, ik bid dat dat woord wat u zegt, dat zonder geloof is het onmogelijk u welgevallig te zijn. Dat ik in dit jaar ook mag wandelen in geloof. Heer, en dat kruimeltje van geloof is genoeg om met u te wandelen. Heer, en als er dingen in mijn leven zijn waar ik energie in stop, maar die geen vruchten voortbrengen, dan bid ik u dat u mij snoeit. En in Johannes 15 lezen we hoe God ons leven eigenlijk snoeit. Want snoeien wil zeggen dat de Heer de dingen uit je leven wegdoet waar je energie in stopt en die toch niks opbrengen. He, zoals een wijnstok zijn energie kan stoppen in een rank en die maar kan laten groeien zonder dat het iets opbrengt. Dan ben je met dingen bezig die eigenlijk geen vrucht dragen. Heer, doe het maar weg aan mijn leven. En hoe snoeit u ons eigenlijk? En nu kom ik weer terug bij mijn onderwerp van God, het doen van Gods woord is ons fundament. Jezus zegt, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat zij meer vrucht dragen. Nu, eigenlijk staat er voor dat woordje snoeien, zoals je ook bijvoorbeeld kunt zien in de Statenvertaling, staat er voor snoeien staat eigenlijk reinigen. Dus de Statenvertaling zegt, een elke rank die wel vrucht draagt, reinigt hij in plaats van snoeit hij. En dan zegt het opdat zij meer vrucht dragen. En dan zegt Jezus, gij zijt nu rein, dus hoe reinigt de Heer je? Hoe snoeit de Heer jou? Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus de Heer snoeit ons, de Heer reinigt ons door zijn woord tegen ons te spreken. En als we dan zijn woord lezen, en als we dan zijn woord begrijpen, en we doen dat met een hart dat bereid is om te doen wat hij zegt, dan horen we zijn woord, en dan zeggen we, oh Heer, ik lees uw woord en dat doe ik nog niet. Dit draagt nog geen vrucht in mijn leven. En dan verwacht de Heer dat we iets gaan doen met zijn woord. En op die manier snoeit hij ons. Hij snoeit ons door het woord tegen ons te spreken. En door ons te laten nadenken over dat woord. En als wij bereid zijn om het woord te gaan doen, dan heeft de Heer ons leven gesnoeid. En dan dragen we meer vrucht in ons leven. En ik bid echt dat wij als gemeente mogen opstaan en dat we Gods woord horen en het gaan doen. En dat we bekend worden, niet als hoorders van zijn woord, maar als daders van zijn woord. Een andere tekst die spreekt over het fundament van ons leven, vinden we in 1 Korinthe 3. U mag dat eens opzoeken. 1 Korinthe 3, vers 11. Daar zegt Paulus. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus in Matthäus 7 werd Gods woord ons fundament genoemd, hier wordt Jezus ons fundament genoemd. En waarom zegt Paulus dat Jezus ons fundament is en dat wij moeten bouwen op dat fundament? Wel, dan moet je eens kijken naar de context waarom Jezus dat fundament noemt. Ik lees bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, zegt hij, vers 4 bijvoorbeeld. Ja, te samen zoomen valt nog niet altijd mee bij mij, merk ik. Hè? Dus ik ga weer verder. Ja, is in orde? Kan ik weer door?
Ja.
Oké, dus waarom zegt Paulus dat Jezus ons fundament is? Wel, omdat er eigenlijk in de gemeente partijschappen waren. En die partijschappen die leidden tot verdeeldheid, tot scheuringen, tot concurrentie. Want ze zeiden, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus. Nu, ik kan wel begrijpen dat je de ene prediker liever hoort als de andere. Maar daar gaat het hier niet over. Hier ging het er echt over dat... Maar... Dus Paulus zei, nee, het gaat niet om Apollos of Petrus... Het gaat niet om partijschappen, maar Jezus is ons fundament. Daar ben ik weer. En nu is dat misschien niet altijd van toepassing in de gemeente. Ik hoop niet dat we partijschappen in de gemeente hebben. Dat we verdeeldheid in een gemeente hebben, want dan blijft de gemeente niet lang bestaan. Want elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zegt Jezus, dat houdt geen stand. Maar ik denk wel, en ik zeg het met enige voorzichtigheid, dat we soms partijschappen en verdeeldheid hebben in de gemeentes onderling. Bij de Korinthe was dat in de gemeente, maar soms zie ik dat wel tussen de gemeentes. Dat in plaats van dat er eenheid is tussen de gemeentes, dat er eigenlijk soms partijschappen zijn tussen de gemeenten. En wat Paulus eigenlijk zegt van mensen, het heeft geen zin om te zeggen van ik ben van die denominatie en jij bent van die denominatie, ik ben van die partij en jij bent van die partij. Dan maak je eigenlijk denominaties of partijen of meningen tot je fundament. En als je dat doet, dan brengt dat eigenlijk alleen maar verdeeldheid. En de duivel weet dat als ik verdeeldheid kan brengen in de gemeentes, dan verzwak ik het lichaam van Christus. Het is eigenlijk, zou het geweldig zijn als we met elkaar ons bewust zijn van het feit dat Jezus ons fundament is en dat we het Koninkrijk van God bouwen. En dat we met elkaar bouwen aan het Koninkrijk van God. En een van mijn stokpaadjes is dat wij als gemeente een lichaam zijn. En in een lichaam is het zo, als het met de ander goed gaat, dan gaat het met mij goed. Als het niet goed gaat met de ander, gaat het eigenlijk met mij ook niet goed. Als het niet goed gaat met mijn knie, ja, dan gaat het met mij niet goed, want dan ben ik in een bepaalde mate gehandicapt, dan ben ik verzwakt. Maar als alles goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Dus met andere woorden, als het goed gaat met gemeente, met een andere gemeente dan de mijne, dan gaat het met mij ook goed. Als een bepaalde gemeente floreert, dan komt dat mij ook ten goede. Dan gaat het met mij ook goed. En dan neemt de kracht van ons gebed toe. Wij zijn nu in Zottegem aan het bidden met een groepje mensen. We mogen maar met 4 samenkomen om te bidden. Dus we komen ook effectief samen met 4 om te bidden. En het zijn allemaal mensen van verschillende kerken, gemeenschappen, toevallig. En ik moet zeggen dat geweldig is. Dat ik daar echt van geniet. Dat doet mij denken aan een tekst die er in Deuteronomium 32 staat. In Deuteronomium 32 vers 30. U mag het wel even opzoeken ondertussen, als u wil. Daar zegt Mozes dit. Dit is een lied van Mozes. Het lied wat hij ook gezongen heeft na de doortocht van de Rode Zee. En hier staat nog een lied van Mozes. Daar staat in vers 30. Hoe zou één er 1000 kunnen najagen? En zouden 2 er 10.000 op de vlucht kunnen drijven? Als niet hun rots hen verkocht en de Heer hun prijs gegeven had. Met andere woorden, het principe wat hier staat is dit. Dankzij de Heer kan er 1 er 1000 verjagen, maar kunnen 2 er 10.000 verjagen. Dus met andere woorden, er is kracht in gezamenlijk bidden. Er is kracht in eenheid. Want 1, bij wijze van spreken, verjaagt de 1000, maar 2, 10.000 en 3, 100.000 en 4. En hoe meer we mensen ons kunnen verenigen in gebed, hoe meer kracht er openbaar wordt van God, hoe meer de vijand weggejaagd kan worden en hoe meer we Gods Koninkrijk openbaar zien worden. En het is ook mijn gebed in dit komende jaar dat werkelijk Jezus ons fundament mag zijn. Ik sprak laatst nog met een voorganger, ik had hem van de week aan de telefoon en hij zei tegen mij, ja, ik ben eigenlijk veel te lang bezig geweest om mijn eigen koninkrijk te bouwen. En hij moest tot op een zekere leeftijd komen om tot die constatatie te komen. Maar ja, wat zou het geweldig zijn als we met elkaar ons kunnen verenigen in gebed. En dat we natuurlijk in de gemeente samen bidden, wat heel belangrijk is. Ik geloof dat gebed de motor is van de gemeente. Goed, om af te ronden maar. Zal ik zeggen van, ik ben begonnen met te zeggen van, dat het belangrijk is dat we bewust zijn van ons fundament. Dat Gods woord ons fundament is. Maar dat bovenal het doen van Gods woord ons fundament is. Dat Korinthe zegt dat Jezus ons fundament is. En dat Jezus en zijn woord zijn één. En dat als we Jezus hebben als ons fundament, dan bouwen we niet aan ons eigen belang of aan ons eigen koninkrijk, maar dan bouwen we aan zijn koninkrijk. En dan kunnen we ons met elkaar verenigen. En dan kunnen we met elkaar tezamen bidden. En ik ben ervan overtuigd, als we dat dit jaar kunnen doen, dat we geweldige dingen gaan zien. En dat we met elkaar kunnen uitroepen, zoals dat eerste, of dat een van de liederen die DJ had gekozen, Jezus is overwinnaar. En we zijn allemaal mute, zie ik, maar als we nu eens met elkaar zouden belijden en zeggen, Jezus is overwinnaar. En we doen dat in eenheid, dan geloof ik dat er geweldige dingen gaat gebeuren. Zullen we dat eens zeggen met elkaar? Jezus is overwinnaar. Jezus is overwinnaar. Halleluja. Amen.